In de serie Christus alleen, lessen uit de Colossensebrief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelten uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. 3 afleveringen lang staan we stil bij hoe we in Christus kunnen blijven. Uitgangstekst daarvoor is Colossense 2 en dan vooral vers 6 tot en met 8. Nu komen we bij de sleuteltekst van dit gedeelte, vers 8. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat: wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Dit is krachtige taal. Het is een sterke waarschuwing tegen een groot gevaar. Laten we hier meteen goed naar kijken. Eerder ontdekten we waar Christus ons van heeft bevrijd en hoe we in die vrijheid kunnen blijven leven. Door onder andere gebed, het lezen van de Bijbel en de vervulling met de Heilige Geest blijven we in Christus. Dat is niet vanzelfsprekend volgens vers 8. Paulus zegt hier dat we op moeten passen. Hij waarschuwt zijn lezers dat zij hun vrijheid in Christus kunnen verliezen. Het woord dat hier vertaald wordt met meeslepen raakt de kern van waar het om gaat. Je kunt het ook vertalen met buitgemaakt, geroofd of gekidnapt worden. Populair gezegd staat er: laat je niet inpakken. Er dreigt een reëel gevaar voor de christen. Om de aard daarvan goed te begrijpen, moet je weten dat de Bijbel leert dat de hele wereld het domein is geworden van de tegenstander van God, Satan. Doordat Adam en Eva hebben gedaan wat hij wilde, in plaats van gehoorzaam te zijn aan God, hebben ze Satan macht over zichzelf gegeven. En doordat de zonde zich heeft vastgezet in ieder mens en elk mens zelf ook zondigt, valt de hele wereld nu onder zijn regime. Wanneer iemand zich bekeert tot Christus, wordt hij bevrijd uit de macht van de duisternis. Hij hoort dan bij het koninkrijk van God en niet meer bij het rijk van de duivel. Satan wil niets liever dan christenen opnieuw in zijn greep krijgen. Hij zal daartoe alles in het werk stellen. En de weg waarlangs hij dat bereikt, is die van misleidende theorieën. Satan wordt wel de vader van de leugen genoemd, en de leugen is een van zijn krachtigste wapens. Wanneer we gaan twijfelen aan de waarheid van God, zoals in de Bijbel is opgetekend, worden we vatbaar voor de invloed van Satan op ons. Daarom moeten we op onze hoede zijn. In het bijzonder moeten we uitkijken voor holle en misleidende theorieën. Waaraan kunnen we die herkennen? In onze tekst staan 3 kenmerken. Ze zijn gebaseerd op menselijke tradities, ze zijn gericht op de machten van deze wereld en ze zijn niet op Christus gericht. Het eerste kenmerk van misleidende theorieën is dat zij gebaseerd zijn op menselijke tradities. Traditie is op zichzelf niet verkeerd. Het is de manier om belangrijke waarden en normen over te dragen, van de ene generatie op de andere en van insiders op outsiders. Traditie mag echter niet meer zijn dan de vorm die waarden en normen in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats krijgen. Paulus zegt in vers 6 dat christenen de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Hiermee doelt hij op eenzelfde manier van ontvangen als hoe je een traditie overneemt, zoals we eerder gezien hebben. Jezus is onze traditie. Hij belichaamt alles wat wij moeten weten en doen om met God te kunnen leven. Hier tegenover staan de menselijke tradities. Het gaat om religieuze of andere systemen die niet bepaald worden door de goddelijke openbaring in Christus. Als er al ooit geestelijk leven in heeft gezeten, dan is dat er al lang uit verdwenen. Wat rest zijn overtuigingen, voorschriften en gebruiken die het resultaat zijn van natuurlijk en zondig denken. En in het ergste geval is er zelfs sprake van demonische inspiratie. Van dit soort tradities moet de Bijbel niets hebben, omdat ze mensen gevangen houden. We moeten uitkijken met dergelijke menselijke overleveringen, die zichzelf vaak tot zaligmakend verheffen. Zij kunnen de aandacht van christenen afleiden van Jezus Christus zelf. Concreet denkt Paulus hier natuurlijk aan de dwaalleer die de Colossenzen bedreigt. Dat is een mix van wat wij nu zouden noemen New Age en wetticisme. Er zijn echter veel andere vormen denkbaar. Deze kunnen bovendien heel christelijk lijken. Het tweede kenmerk is dat deze theorieën zich richten op de machten van de wereld. Wat wordt hiermee bedoeld? In het Grieks staat hier een woord dat niet zo makkelijk te vertalen is, stoigeia. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft machten van de wereld. De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, wereldgeesten, en de Herziende Statenvertaling, grondbeginselen van de wereld. Stoïgeia betekent letterlijk dingen die naast elkaar in een rij zijn geplaatst. Het kan slaan op de elementen, water, vuur, lucht en aarde. Het kan ook gaan om andere elementaire beginselen of bestanddelen. Zoals de letters van het alfabet de basis vormen voor woorden en zinnen. Denk bijvoorbeeld ook aan de grammatica, spelregels of grondrechten zoals in een grondwet. Het gaat hier om de basisordening van de dingen. De vertaling grondbeginselen van de wereld komt daar het dichtst bij in de buurt, denk ik. Elke structuur, elk systeem, elke organisatie kent een basisordening volgens elementaire principes. Zo ook het Rijk van de Duisternis, dat op aarde de dienst uitmaakt en wat hier de wereld genoemd wordt. Wat zijn de basisprincipes van deze wereld? De kern hiervan is volgens mij dat iets of iemand in de plaats van God wordt gesteld en aanbeden. Dat is de oerzonde. Jezelf verheffen tot het niveau van God en hem niet de plaats geven die hem toekomt. Satan is erop gericht om de schepping af te houden van de aanbidding van God en biedt ons daarom allerlei alternatieven aan. Zo worden bijvoorbeeld kennis, gezondheid, schoonheid, macht, geld en seks tot afgoden. Tradities en systemen die gericht zijn op de machten van de wereld verleiden de mensen tot afgoderij in plaats van dat zij mensen brengen tot erkenning van de God van de Bijbel. Het derde kenmerk ligt sterk in het verlengde van het tweede. Wanneer theorieën gericht zijn op de machten van deze wereld, zijn ze niet op Christus gericht. Die twee sluiten elkaar namelijk uit. Het is onmogelijk zowel de wereld als Christus te dienen. Die twee hebben niets met elkaar. Toch is het behulpzaam om expliciet te stellen dat het om Christus moet gaan. Dat maakt de misleidende theorieën makkelijker te herkennen. De Bijbel maakt duidelijk dat er maar één weg tot God is, Christus. Alleen Hij is het evenbeeld van God. Hij laat ons zien wie God is. In het eerste hoofdstuk van deze brief aan de Colossense jubelt Paulus het uit hoe geweldig groot en mooi en verheven Christus is. De wereldse machten zijn erop gericht om Christus te doen vergeten, te verloochenen of te vervloeken. Bij sommige wereldse zaken is meteen wel duidelijk dat ze niet op Christus gericht zijn. In andere gevallen ligt dat echter veel subtieler. Mensen kunnen bijvoorbeeld moreel voorbeeldig leven en hiermee christenen zelfs jaloers maken, maar tegelijkertijd Christus volkomen negeren of openlijk vijandig tegen hem zijn. In dergelijke subtiele gevallen is kennis van de kenmerken van misleidende theorieën op zichzelf soms onvoldoende. Het vereist de gave van onderscheiding om onmiddellijk door te hebben waar je mee te maken hebt. Waar Christus niet de bron en het centrum is van geloven en leven, moet je niet zijn. Hoe menselijk, fascinerend of inspirerend het ook allemaal lijkt. Als het niet over Christus gaat, gaat het nergens over. In Colossense 2 vers 8 worden we dringend opgeroepen om uit te kijken voor misleidende theorieën. Deze leugenachtige overtuigingen zijn instrumenten van Satan om ons in te pakken. Hij is erop uit om ons onze vrijheid in Christus te ontnemen. Deze theorieën zijn aan drie dingen te herkennen. Ze zijn gebaseerd op menselijke, zondige tradities. Ze zijn gericht op de basisprincipes van het duivelse wereldsysteem. En ze zijn per definitie niet op Jezus Christus gericht. In dit tweede deel wil ik laten zien hoe invloedrijk de theorieën waar Paulus tegen waarschuwt zijn. Dat doe ik aan de hand van het begrip werelds, want ik heb de indruk dat daarover in onze tijd veel misvattingen leven. Het verhaal gaat dat toen er voor het eerst telefoonpalen werden neergezet in ons land, veel christenen daar afwijzend tegenover stonden. Hun Bijbelse argument was dat des Heren trouw paal nog perk kent. Ook toen de eerste vliegtuigen opstegen werd het als iets duivels gezien. Elk schepsel was immers gemaakt naar zijn aard en vliegen behoort niet tot de aard van de mens. Meer recent werd er door sommige christenen gewaarschuwd tegen de invoering van de streepjescode en de opkomst van het wereldwijde internet. In de streepjescode zou het getal van het beest 666 verwerkt zijn. Ook de letters www zouden staan voor dat nummer. De streepjescode en internet zouden het instrument voor de antichrist worden om christenen te belemmeren om te kopen en te verkopen. Al deze zaken en veel meer zijn in de loop van de tijd door christenen afgewezen als werelds. De kermis, de bioscoop, bepaalde kleding. Nu lachen we er vaak om. Het is door de tijd achterhaald en wij weten nu beter, vinden we. Er is geen christen die nooit telefoneert. Velen maken gebruik van vliegtuigen en de streepjescode en internet bewijzen ons ook goede diensten. Veel jongeren in de kerk zien de wereld nu als neutraal terrein. Ze halen hun schouders op als andere christenen waarschuwen tegen de gevaren van de wereld. Ze zeggen dat dit ook hun wereld is, waar ze voluit deel van uitmaken. Hoe zit het nu? moeten christenen per definitie wantrouwend en afwijzend staan ten opzichte van alles wat de wereld hun te bieden heeft? Of is er helemaal geen gevaar en kunnen we zorgeloos deelnemen aan deze wereld en daar volop van genieten? Wat wordt er in de Bijbel eigenlijk bedoeld met de wereld en werelds? Een misvatting onder vooral jonge christenen is dat de wereld gelijk wordt gesteld aan de maatschappij. Christenen maken deel uit van deze maatschappij, net als mensen van allerlei andere geloofs- en levensovertuigingen. En we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar we ons niet aan moeten onttrekken. Veel in onze maatschappij is de moeite waard, ook al is het niet expliciet christelijk. Daarom verzetten deze christenen zich tegen de gedachte dat je de wereld op een afstand moet houden. Zij kiezen er juist bewust voor om voluit deelgenoot te zijn van de wereld om hen heen en zo het licht van het evangelie te laten schijnen door hun manier van leven. Uit het voorafgaande mag al duidelijk geworden zijn dat het niet in de eerste plaats om allerlei uiterlijke, culturele of maatschappelijke verschijnselen gaat wanneer de Bijbel het over werelds heeft. Hoewel het wereldse zich soms wel daarin manifesteert, zit het werkelijke gevaar een niveau dieper. Met de wereld wordt in de Bijbel niet hetzelfde als de maatschappij bedoeld. Het gaat om de schepping en dan vooral de mensheid die onder de autoriteit van de duivel staat. Het betreft de geestelijke realiteit van het rijk van de duisternis. Dat rijk doet zijn invloed gelden op de goede schepping van God. En het is erop gericht om God van zijn troon te stoten. Dat doel behoort tot de grondbeginselen van het wereldse systeem, zoals we in het eerste deel van deze aflevering al hebben ontdekt. Dat wil zeggen dat Satan er alles aan doet om te voorkomen dat God erkend en aanbeden wordt als de God die hij is. Want waar dat gebeurt, breekt het koninkrijk van God door en verliest Satan terrein. Daarom geeft hij de mensen zoveel mogelijk alternatieven om te aanbidden. En om hen zover te brengen dat zij voor zijn afgoden buigen, gaat hij vaak heel slinks te werk. De Bijbel zegt dat de duivel zich voordoet als een engel van het licht. Als hij meteen zijn ware aard zou laten zien, zou hij niet zoveel mensen voor zich kunnen winnen. Daarom misleidt hij hen met overtuigingen en praktijken die op het eerste gezicht niet verkeerd lijken. Omdat ze niet op Christus gericht zijn, maar Satans doel dienen, pakken ze echter totaal verkeerd uit. Ik noem een paar voorbeelden. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet zegt dat iedereen gelijk behandeld moet worden voor de wet. De waarde van de gelijkwaardigheid van alle mensen is een groot goed en komt goed overeen met een christelijk mensbeeld. Echter, in onze tijd wordt het niet-discriminatiebeginsel tot gelijkheidsdwang. Er mag in veel gevallen helemaal geen onderscheid meer gemaakt worden, waar dat bijbels gezien wel goed en nodig is. Doordat onze cultuur steeds meer gericht is op de principes van deze wereld en niet op Christus, verwordt een goede grondregel tot een onbijbelse norm. Tweede voorbeeld. Sommige sekten hechten veel waarde aan een hoge moraal. De leden leven voorbeeldige levens en lijken wel onberispelijk. Ze roken niet, ze drinken niet, ze vloeken niet, ze doen geen vliegkwaad. Doordat ze denken dat ze uit zichzelf goed genoeg zijn, hebben ze echter ook geen behoefte aan een verlosser. Hun hoge moraal en de overtuiging dat ze daar uit zichzelf aan kunnen voldoen, maakt dat ze Christus niet nodig denken te hebben. En als derde voorbeeld, er zijn veel bijbelteksten die erop wijzen dat God voorziet in wat zijn kinderen nodig hebben. Zijn zegen geeft hij soms ook in materiële zaken. In sommige kerken richt men zich op het verkrijgen van die zegen. In plaats van Christus centraal te stellen en ernaar te streven om te worden zoals hij, streeft men naar gezondheid, geluk en geld. Het geloof verwordt dan tot een middel om dat te verkrijgen in plaats van dat het gaat om vertrouwen in God, ongeacht de omstandigheden. Hoewel er op zichzelf veel goeds te vinden is in onze maatschappij, raakt ze wel steeds meer vervreemd van de invloed van het christelijk geloof. De politiek, de wetgeving en de media worden steeds meer bepaald door waarden en normen die haaks staan op wat de Bijbel leert. De invloed van de wereld wordt steeds duidelijker zichtbaar. Daarom is het toch goed om je op je hoede te zijn voor wat er vanuit de maatschappij wordt aangeboden aan ideeën en praktijken. Wees dus op je hoede en zorg dat je kunt onderscheiden wat echt en waar is. Pas op wanneer de meerderheid ergens lovend over spreekt. Pas op voor hypes, mode en politieke correctheid. Een gezonde dosis argwaan kan je voor valkuilen behoeden. De machten en krachten van deze wereld proberen je eronder te krijgen, je gelijk te schakelen. Zij dulden geen afwijkende mening of levenswijze, maar zijn uit op totale heerschappij. Vergelijk het met de regimes van de nazi's, communisten, islamisten. Vanuit hun eigen idealen onderwerpen en vervolgen zij andersdenkenden. In het begin vaak indirect, later steeds openlijker en agressiever. Maar niet minder geldt dit voor het westers secularisme, het materialisme en de zogenaamde vrijheid van de libertijnen, met een menselijke autonomie als hoogste waarde. Zoals in het bekende tv-programma Wie is de Mol, geldt ook hier, niets is wat het lijkt. We hebben alertheid, kennis van Gods woord en de gave van onderscheiding der geesten nodig, om te kunnen bepalen wat werelds is en wat niet. We staan allemaal bloot aan de wereldse invloeden vanuit de cultuur waarin we leven. Om deze buiten te sluiten zou je op een onbewoond eiland moeten gaan wonen. En dan nog zul je het werelds in je eigen hart tegenkomen. We kunnen de wereld dus niet buitensluiten. En we worden er vaak veel meer door beïnvloed dan we zelf doorhebben. Daarom moeten we altijd alert zijn en ons blijven richten op Christus alleen.